We willen nu samen de Heer bidden om zijn zegen over deze middag. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Op deze woensdagmiddag mogen we als leden van de gemeenten te Sommelsdijk en Middelharnis, als de wat oudere gemeenteleden of als eenzame alleenstaanden hier samenkomen om elkander te ontmoeten rondom uw woord, in het zingen van de psalmen en in de gebeden. Wat is dat groot dat u dat op uw dag geeft? Heren, wat is het ook heerlijk om het samen met elkander te ontvangen uit uw hand, als een betaalde zegen door de Heer Jezus Christus in het midden van de week. En wij vragen u dat we zo, Heren, de zegen van deze middag mogen ontvangen. Maar dan bidden wij u ook om zegen over alle onderdelen van dit samen zijn. Eerst al over ons bidden. Zend de geest van de genade en van de gebeden. Opdat u niet hoeft te zeggen, dit volk nadert mij met de lippen, maar waar is hun hart? Het houdt zich verre van mij. Heren, doe ons de zegen ontvangen dat het hart geneigd wordt en samengevoegd wordt tot de vrees van uw naam. Beseffen dat wij hier op deze aarde zijn en gij in de hemel, dat u God bent en wij mensen. Dat u vlekkeloos heilig, barmhartig en genadig bent. Maar dat wij zondig en schuldig en verdorven zijn. Heren, laten dat geen woorden zijn. Geef dat ons hart daarbij gebroken is of alsnog breekt. Dan vragen wij u ook om de ontferming te mogen ontvangen, de genade en de waarheid die door Jezus Christus geworden is. We bidden u om de opening van uw woord. Heren, dat hebben we altijd nodig als we het persoonlijk lezen. Als het in onze gedachten weer komt, ook na de zondag. Als we het overdenken met elkaar op deze middag. Trouwe God, laat de lamp van uw woord in de overdenking, in de meditatie, geen flauw schijnsel zijn, maar mogen het een helder licht zijn. Opdat ook wij zouden worden gemaakt tot een helder licht. Niet onder een korenmaat, maar hier als een stad op een berg en een licht op de kandelaar. En wij bidden u, Heren, voor die gebieden waar het duister is. En we moeten het misschien heel dicht bij huis zoeken. Misschien is het ons eigen hart en leven wel. En we bidden u, ontferm u over ons, gij zonen Davids. Ontferm u zich daar, waar de kandelaar nauwelijks schijnsel heeft, Heren. En waar uw woord nauwelijks beluisterd kan worden, ook in ons vaderland. Heren, en wij bidden u, laat uw koninkrijk komen met gezag, met majesteit, met zegen en genade. Wij bidden u ook voor ons buurland België, waar onze broeder Bor zijn taak al jarenlang mag verrichten. Wij bidden u, wilt u hem bekrachtigen in zijn taak en verantwoordelijkheden? Zegen hem en stel hem ook tot een zegen. En geef, Heren, dat het hem ook steunen mag, dat hier en daar en op meerdere plaatsen in het land zijn werk biddend gedragen wordt. Heren, geef dat het een goede voortgang mag hebben, zodat het welbehagen des Heren door uw hand voortgaande gelukkend mag voortgaan. Trouwe Heren, laat dat ook mogen zijn in Gent. En wilt u het zo wel maken in alle opzichten met hem, met ons allen. Gij kent ons in onze persoonlijke omstandigheden waarin we elkaar aan u opdragen. En dan ook met name degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en die graag in ons midden hadden willen zijn, maar niet konden, verhindering hadden. Heren, wij bidden u voor alle die een moeilijke weg gaan. Een weg van afbraak en van minder worden. Heren, gij kunt het zo maken. Dat het is hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, te meer dat ik hijg. En dat het verlangen al groter wordt, Heer. En dat de genade al meer de overhand krijgt. O trouwe Heere, maak gij ons uitziend en geef ons een brandend verlangen naar het betere wat niet op deze wereld is, maar wat bij u in te vinden is. Als door uw genade de zielen hun bestemming in Christus in heerlijkheid mogen ontvangen. Heere, geef dat velen, dat allen dat van ons mee mogen maken. Er is zo'n ruimte in uw genade. Doe velen die ruimte ook vinden. Heere, en leer ook velen de naam van de zaligmaker, die Jezus heet en die Christus is, ook spellen. Tot verheerlijking van u en tot eigen persoonlijke zegen. Hoor ons als het u alles vragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Johannes-evangelie. Eerst wilde ik vragen en dan kijk ik achter in de zaal. Ben ik voor een ieder voldoende te horen? Is er genoeg geluid dat u het verstaan kunt? Dus moet u het eventjes aangeven. Want dan kunnen we nog even vragen of er wat aan gedaan wordt. Goed. Johannes Evangelie, het eerste hoofdstuk. We beginnen bij het 14e vers. En lezen dan door tot en met vers 30. Johannes 1, het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij antwoordden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt? Nog Elias, nog de profeet. Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Deze is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb, na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Tot zover Johannes 1. De tekstwoorden waar we deze middag bij willen stilstaan, vindt u in het 17e vers. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. In het evangelie van het kerstwonder, zoals Johannes dat beschrijft, komen allerlei tegenstellingen voor. Maar niet zoals Johannes dat beschrijft alleen, ook in het evangelie zoals dat door Lucas voor ons is neergelegd. Zo wordt daar bijvoorbeeld gesproken, en dat was het uitgangspunt voor de prediking op de eerste kerstmorgen. Zo wordt er gesproken van een keizer, maar ook van een koning. Lucas 2 zet in met de keizer Augustus en met de koning, wiens naam is zaligmaker, wiens naam is Jezus. En zo staat Rome tegenover Bethlehem. En zo staan heidense wijzen uit het oosten tegenover Joodse schriftgeleerden. Maar het is ook met name in het Johannesevangelie dat er van die tegenstellingen worden genoemd. Juist in verband met het kerstevangelie. En we vinden dat ook in de tekst. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. De tekst vinden we aan het einde van wat we noemen de zogenaamde proloog van Johannes. De proloog, de voorspraak, waarmee hij zijn evangelie inzet en inleidt. En waarin zo diepe woorden klinken over het woord dat vlees gekomen is. Het licht dat in de wereld is gekomen. En de duisternis heeft het licht liever gehad. Heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Johannes tekent in deze proloog de komst van de beloofde zaligmaker vanuit de eeuwigheid in de tijd. En hij noemt hem het woord, hij noemt hem het licht, hij noemt hem de meerdere van Johannes de Doper, die kwam om van het licht te getuigen. En dan is Johannes nogal vrij onverwacht in de tekst ineens bij Mozes. En dat valt op als we aandachtig meelezen in Johannes 1. Dan knipper je bijna met de ogen en dan zou je ineens de wenkbrauwen omhoog doen en zou zeggen, hier Mozes. Ja, hier wordt Mozes genoemd. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. De vraag kan opkomen, vooral bij de Joden, maar wat voor betekenis heeft dan Mozes? Als het licht in Christus is gekomen, als het woord is vlees geworden, als Christus gekomen is tot het zijne, wat doen we dan nog met Mozes? Zo'n belangrijke figuur binnen het Jodendom, ook al in de dagen dat Johannes dit opschrijft en in de dagen van Johannes de Doper ook zeker. Wat beginnen we met de boodschap van het licht, met de boodschap van de meerdere Johannes de Doper? Wat beginnen we met de boodschap van Mozes in het licht van het woord dat vlees gekomen is? Vlees geworden is. Oh, die vraag mag wel gesteld worden. Want het botst in het Johannes-evangelie nogal eens tussen de godsdienstige Joden en tussen de zaligmaker. Je zou haast kunnen zeggen, het botst nog alles tussen Mozes en tussen Christus. Als Christus meer en meer gaat optreden. En u laat de evangelist Johannes zien hoe met alle eerbied voor de godsman Mozes, de middelaar van het oude verbond, toch de dienst van deze Mozes ver onder de dienst van Christus staat. En daar hebt u eigenlijk de korte verklaring van de tekst. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Mozes was zeker een man Gods in het Oude Testament van zeer grote betekenis. Maar de bediening van deze Mozes staat ontzaglijk in de schaduw van de bediening van de Heer Jezus Christus, door wie de genade en de waarheid geworden is. De betekenis van Mozes was onder andere dat hij staande bij de berg, de Horeb, antwoord gaf op het verzoek van het volk, toen ze met majesteit de wet van God ontmoetten, en die stem die van de berg klonk. De betekenis van Mozes is toen vooral geweest dat hij middelaar wilde zijn en dat hij wilde spreken met God, om later de woorden Gods bij het volk te brengen. En daar treedt Mozes ook onder andere heel duidelijk op als middelaar. Later ook in zijn voorbeden. Ook zeker. Maar Johannes legt met name bij deze gebeurtenis de wet. De vinger. De wet is door Mozes gegeven. Mozes bracht de wet. En de wet eist voor God en voor zijn dienst een mens geheel en al op. De wet vraagt van de mens alles. En de wet veroordeelt de zondaar en de zonde. De wet veroordeelt de gevallen schuldige mens als doemwaardig voor het aangezicht van God. Als de wet levend wordt door de Heilige Geest in ons hart, dan worden we diep ongelukkig door de wet. Want door die wet is de kennis der zonde. Dat is noodzakelijke kennis. En daarin heeft de wet zeer grote betekenis. Maar Christus brengt de genade. Hij brengt de genade en de waarheid over die genade. Want we mogen, als we de grondwoorden in het Grieks spellen, het ook zo lezen. De betrouwbare genade is door Christus geworden. Dus die waarheid, dat is vooral de waarheid van de genade. Dat is de genade die zo waar is. Dat is die genade waarop je zo aan kunt. En daarom staan er die twee woorden bij elkaar, genade en waarheid. Als een tweeling helemaal aan elkaar verbonden. Zo zou je het misschien inderdaad kunnen zeggen, ook kunnen zeggen. De betrouwbare genade is door Jezus Christus geworden. De wet eist. Maar Christus schenkt. De wet eist. Maar Christus schenkt. En daar heb je nu het punt al waarom de bediening van Mozes de mindere is dan de bediening van Christus. De wet vordert en eist. Maar Christus schenkt. De genade veroordeelt niet. Dat doet de wet. De genade verklaart veroordeelden vrij. Is dat niet groot? En zo roept Mozes om Christus. En zo maakt de wet plaats voor het evangelie. De weg naar Bethlehem en Golgotha loopt via de Sinaï. Maakten we geen kennis met Mozes? Christus zal ons vreemd blijven. Dat is allemaal waar. En zo is die bediening van Mozes, van de wet, ook nodig. En heeft ze haar plaats. Maar de meerdere bediening is de bediening van Christus. Die een bediening heeft, niet in de wet, maar in de genade. En zo wordt Mozes door Johannes niet verwaarloosd. Maar er wordt wel antwoord opgegeven op de vraag, wat is nu nog de plaats van Mozes en van de wet? Als door Christus zoveel genade en waarheid, zoveel betrouwbare genade geworden is. Maar Mozes is veel minder dan Christus. Mozes begon pas op 80-jarige leeftijd zijn werk. En Christus daartegenover begon in de stille eeuwigheid al zijn werk. In de vrederaad. Toen er overleg was tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over het zalig worden van zondaren. En toen heeft hij gezegd, en dat was zijn bijdrage ook met name, zie, ik kom om uw wil te doen. Toen is hij zijn werk al begonnen. Mozes op 80-jarige leeftijd. Christus in de eeuwigheid. En eigenlijk toen daarna bij zijn ontvangenis en geboorte al. Want hij is onder de wet geworden en onder een vrouw. En dat was allemaal middelaars werk en had allemaal met de genade te maken. Zijn moeder onrein vanwege zijn geboorte. Hij besneden als een onreine. Hij heeft dat werk voortgezet vanaf zijn ontvangenis en geboorte. En hij heeft dat tot voltooiing gebracht. Mozes leidde uit de slavernij. Maar Christus maakt vrij van de duivel en van de zonde. En niet van een aardse farao alleen, maar van een helse farao. Hij maakt vrij zelfs van dood en van hel. Mozes bracht tot aan Kanaan. Christus leidt in het Kanaan de rust. Mozes stelde eens het teken der verlossing in de woestijn door middel van een koperen slang. Maar later zou Christus zelf het evangelie zo verkondigen. Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Christus is zelf verhoogd aan het kruis en is de verlossing ook zelf. Mozes stelde op goddelijk bevel de dienst der verzoening van offers en van priesters en van altaren in. Maar Christus vervult deze dienst, want hij is het offer en hij is de ware hoge priester. Mozes was een zondig mens in zichzelf. En meerdere malen is dat gebleken, ook in zijn optreden. Christus is de heilige, smetteloze Zoon van God, het onschuldige Godslam, waaraan geen smetje en geen onvolmaaktheid en geen zonde kleeft. Hij is God die mens werd, maar rechtvaardig en waarachtig mens. Nooit was Mozes dichter bij Christus dan toen in dat kritieke ogenblik van het verdiende oordeel. Delg mij maar uit uw boek. Maar dit baatte niet. Want Christus liet zich schrappen om door zijn dood en opstanding een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Nog zegt iemand, nooit was Mozes dichter bij Christus. Maar op de berg der verheerlijking dan. Toen hem uitleg en raad gegeven werd over zijn uitgang die hij had te volbrengen. Ja, en waar loopt het dan op uit? Op de berg der verheerlijking. En zij zagen niemand dan Mozes alleen? Nee. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Jezus Christus. De grote meerdere van Mozes. Mozes gaf de wet op een moment toen hij van de berg afkwam. Waar hij deze uit de hand van God kant en klaar had ontvangen. Maar de betrouwbare genade is geworden, is tot stand gebracht, is gegroeid, is langzaam vol geworden. Die genade waaraan Christus in de stille eeuwigheid al werkte. En waarin hij al werkte bij zijn ontvangenis, geboorte, zijn voorstelling in de tempel, de besnijdenis en zo zijn hele gang in zijn gehoorzaam zijn aan zijn ouders, de onderdanigheid aan hen. Het eerste teken en het laatste teken wat hij heeft gedaan. Die genade die is geworden, die is gegroeid. Die genade die is langzaam maar zeker vol geworden. Mozes geeft de wet een keer kant en klaar. Ja, een keer is hij die wetstafels gebroken, weet u wel. Maar toen die tweede keer, toen kon hij ze overhandigen aan het volk. Maar heel het Oude Testament was als het ware vol van de barensweeën van de belofte, die zwanger was van het kind, schrijft professor Wisse in het mooie boek van hem De Heilsfeiten. Eerst was de genade en de waarheid in de moeder beloofd. Toen werd die genade en waarheid verkondigd aan de patriarchen, de aartsvaders. En vervolgens werden ze verkondigd in de schaduwe dienst van de verzoening, waarin ze vooraf gebeeld werden. Vervolgens werden ze verkondigd door de profeten. Ze werd bezongen door de heilige zangers in het Oude Testament. En ten laatste werd dat allemaal vervuld. De belofte die eerst was, gaat door de wet heen. Wordt door de wet niet teniet gedaan. De genade komt door het recht heen. Christus was veel eerder dan Mozes. En zo wordt dat in het geloofsleven ook heel persoonlijk gekend. De wet komt met kracht en ontdekt aan onze duisternis en stelt schuldig. En doet beseffen dat wij veroordeeld moeten worden. Voor tijdelijke en eeuwige straf. De genade daartegenover doet het licht opgaan. Wint geleidelijk aan aan kracht. En we ervaren het. Daar is een ogenblik in zijn toren. Al lijkt dat ogenblik een eeuwigheid. Maar er is een leven in zijn goedgunstigheid. En dan komt men door dat oordeel heen. Door die genade. Die er al was voordat die wet zijn werking ging doen in ons leven. Want die genade is aangebracht door Christus. Die genade is door in hem volgelopen. En hij loopt over van die genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat mag het geloof dan zo zeggen. De genade en de waarheid is ons door Christus geworden. En dan weten we dat is door de Heilige Geest. Die de wet gebruikt. Om mensen erdoor te halen. Door het recht van God. Waar we niet meer met een bocht omheen leren gaan. Maar waarin we het hoofd leren buigen als een schuldig mens voor de Heer. Maar dat er dan ontdekt wordt. En er is genade. En er is een bediening. die de bediening van de wet in de schaduw stelt. De bediening van genade. En wat is het dan ook rijk dat dat betrouwbare genade is. Genade waarop je je verlaten kan. Genade die bij waarheid wordt. Bij waarheid hoort. Die niet op gespannen voet met de waarheid staat. Dan zou het ook drijfzand wezen. Dan zou het een luchtspiegeling wezen. Genade die in spanning staat op de waarheid van God. Maar het is betrouwbare genade. Waarbij we elkaar mogen aansporen. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Maar verlaat u dan ook op de genade van de Heer. En dan gaat dat evangelie, wat verkondigd mocht worden enkele weken geleden. Dat gaat dan zo heerlijk en rijk in ons de overhand krijgen. Nelly van Kool zong eens, het wordt feest in mijn ziel. Want de heiland kwam in. En eens op het grote kerstfeest van de eeuwigheid wordt door de zangers aan de glazen zee gezongen. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. Het lied van Mozes en het lied van Christus. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Tot zover. Wij gaan nu samen zingen. Psalm 85. Uit de 85ste psalm. Tweede vers heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De versen 2 en 4 van de 85ste psalm.
Thank you.
De heer Bor. En die willen we graag nu de gelegenheid geven om zijn bijdrage zelf aan te kondigen voor het tweede gedeelte van deze middag.
Ik moet het maar zeggen als het geluid niet goed overkomt. Ik denk het wel, hè? Goed. Het gesprek met de buitenstaander. En wat is er een betere leidraad vanmiddag, als we het over het gesprek met de buitenstaander hebben, dan wat er in Johannes 4 staat over het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Ik lees u een gedeelte daarvan, Johannes 4. Ja, ik lees het toch tot vers 30. Johannes 4 van 1 tot 30. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reizen zat alzo neder nevens de fontein. En het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kent het, en wie hij is die tot u gezegd heeft, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem gegeven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. En Jezus zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad, en die ge nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. En de vrouw zei tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders zijn op deze berg aangebeden, gij die de zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt, wanneer gij die er nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij die de aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt er is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook te zulken die hem alzo aanbidden. God is in geest. En die aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Hier zien we de Heer Jezus in gesprek met een buitenstaander, een Samaritaanse, die eigenlijk een half heidense godsdienst hadden en half joods. Dus een mengelmoesje. Een vrouw die eigenlijk heel weinig begreep waar het over ging. Toen de Heer Jezus aan haar vroeg om te drinken. En hij gezegd had, als u mij water zou drinken wat ik je geven zou. Oh, dat water wilde ze ook wel. Dan hoefden ze niet meer terug te komen om te gaan putten daar. Dan hoefde ze de nieuwsgierige blikken daar ook niet meer te zien van al die mensen die haar zo aankeken. Want ze was ook niet een van de beste ingezetenen van dat plaatsje daar. Zij leefde op de rand van de maatschappij, zou je kunnen zeggen. En zo, met zo iemand ging de Heer Jezus in gesprek. En dan zou je zeggen, hou maar op man. Schijt er maar mee uit met zo iemand. Ze snappen er toch niks van. Het helpt toch allemaal niet. Want ze wil wel water hebben. Maar dat levende water, ze begrijpen er niets van. En als hij zo op straat de mensen praat. Begrijpen ze het dan wel? Als hij spreekt over de Heer Jezus, de Zoon van God. Een paar weken geleden stond ik met een foldertje op de markt. En er kwam een man voorbij. En ik gaf hem dat foldertje. Hij zegt, meneer, ben je ook familie van die man? Die er duizenden en duizenden naar het graf geholpen heeft. Ik zeg, meneer, wat bedoel u? Hij zei, nou die God die in de hemel woont, zegt hij, daar in Afrika, of in Midden-Amerika, daar, waar die storm gewoed heeft. Hij zegt, er zijn al die mensen omgekomen, dat heeft hij gedaan. Ben je er ook familie van? En dan sta je daar. Je kijkt even heel verwonderd. Ondertussen is hij weer doorgelopen. En dan sta je daar als een machteloze. Wat moet je beginnen tegenover deze argumenten? Natuurlijk kun je wel zeggen, ja, maar de mens heeft dat zelf gedaan. Want de mens heeft zichzelf in het verderf gestort. U voelt wel hoe moeilijk het is om het woord te brengen in een wereld waar de mens van nature vijandig staat tegenover God. Maar één ding hebben we mee. En dat is bij het evangelie brengen. We hebben het geweten van de mens mee. Alhoewel hij het woord kan verwerpen. En van nature dat ook doet. Toch roept God ons. Om dat woord, om dat gesprek met onze naaste aan te gaan. De Heer Jezus gaat door en geeft ons daar een voorbeeld. En hij begint met haar. Roep je man. Ik heb geen man, zegt ze. Inderdaad, zegt de Heer Jezus. Je hebt er 5 gehad. En deze is er niet. De Heer Jezus stoot naar de diepte af. Hij stoot eigenlijk in die diepte waar de angel zit. En soms zit die angel van de vijandschap zo diep. Zoals die man die dan zegt, Meneer, bent u familie van die man die daar duizenden naar de dood hielp? Misschien zit er wat op de achtergrond. Zo kwam er een jaar geleden, misschien wel iets langer, ook een man langs de kraan. En die begon te schelden. En meneer, het zijn allemaal sprookjes. Ik gooi je met de hele boel nog eens een keer in de gracht daar. Meneer, u moet doen wat u niet laten kan. Ik bleef hem rustig aankijken. En elke 14 dagen als ik daar op de markt stond, als hij voorbij kwam, dan kreeg ik een scheldserenade van deze man. Heel boos reageerde hij. En op een gegeven moment komt hij daar weer aan en sta je daar machteloos. Er begon hier een heel verhaal. Geloof je nou allemaal zelf in die sprookjes en je houdt de mensen maar wat voor en je maakt ze maar wat wijs. Daar klopt helemaal niks van. De Bijbel spreekt zichzelf tegen en wat moet je zeggen? En toen was het net als de Heer zei tegen me, het is heel eenvoudig. Je hebt het woord. En dat woord, dat is een scherp zwaard. Dat woord hoeven wij niet te verdedigen, maar dat woord verdedigt zichzelf. Want het is het woord van God. Ik zeg, meneer, mag ik even wat zeggen? Ik zeg, weet je wat er in de Bijbel staat? Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En ze willen tot het licht niet komen. En toen lachte die en liep weg. En hij riep het hart uit over de markt. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ha! Ik denk, hé, dat is toch ingeslagen. 14 dagen later kwam diezelfde man weer aan een Bijbelkiosk. Hij schold niet meer. Hij riep niet meer. En hij stond daar. En hij begon zijn levensverhaal te vertellen. Meneer, zegt hij, ik moet u toch wat zeggen. Hij zegt, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Ik heb te horen gekregen enkele weken geleden dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ik moest sterven. Hij zegt, en ik heb gebeden, en ik hoor niks, en ik voel niks, en ik word niet beter. God is er niet. Wat moet ik ermee? En toen merkte hij de schreeuw uit het diepst van zijn hart. Ook die scheldpartijen. Dat had een achtergrond. Hij zegt, meneer, mag ik zo zeggen. God hoort ieder die tot hem roept. Want anders zou God een leugenaar zijn. Ook u hoort hij. Ook uw gebed heeft hij gehoord. En uw gebed wil hij verhoren. Nou, zo zegt hij. Zal hij zeggen. Zeg nou, stel u nou eens voor dat uw gebed op de dadelijkheid, zoals u het gevraagd, verhoord werd. En u werd genezen. Hoe oud bent u? 55, zegt hij. Zeg nou, stel je voor dat je nog een 20 jaar, 75, 25, 80, dat u er nog een bij krijgt. Nou, lekker maar genieten. 25 jaar leven. Lekker met een fruitje er eens uit. Overal heen. Genieten van alle dag. Gezond lichaam. Geen moeite. Misschien nog eens een keer in die kerk gaan kijken. Als u zin hebt. En God. God, die ben je al lang vergeten. Oh ja, je bent wel vroom. Je bidt wel tot hem. Maar je hart bidt niet tot hem. Zeg, dan heeft God je gebed verhoord. En dan kom je straks voor de grote rechter van hemel en aarde. Onverzoend met God. Dan ga je voor eeuwig verloren, meneer.
dan had je misschien liever gehad dat je leven korter geweest was. En dat je voor eeuwig zalig geworden was. En nu wil God je veel meer geven. Moet je goed luisteren. Wij hebben allemaal God verlaten. U ook. En ik ook. Ik zeg het nu, hebben we zelf al die ellende over ons heen geroepen. De dadelijke dag alleen zult gij de dood sterven, ook u. Uw dood komt ook. En mijn ook. Zeg maar, nu ben u ontbieden gegaan. En nu wil God u het allerbelangrijkste geven. Dat u een nieuw leven krijgt. Dat u wederom geboren wordt. Dat u hem leert kennen. Die de weg, de waarheid en het leven is. Ik zeg, daarom geef ik u nu een Bijbel. En dan krijg je een mooi boekje bij. Gebedsgestalte. En dan moet u maar eens lezen. Dan moet u mij beloven dat u dat leest. En dan moet u ernstig vragen. Of God met zijn geest in je hart wil werken, steun ervoor. En dat doet de Heer. De Heer geeft dat. Als je leven wordt veranderd, dan ben je gelukkig. Dan kun je sterven. Dan kun je God ontmoeten. Weet je wat je dan doet, meneer? Dus dan ga je God danken dat je ziek geworden bent. Zeg, dan wordt het ziek. Worden nog tot eeuwig gezegend. Je gaat er dan bij mij naar huis. En ik heb de man nooit meer gezien. Het staat groot. En daarom, wat de Heer Jezus hier ook zegt, tegen deze vrouw, hij wijst de oorsprong aan, de rechte man. En hij zegt de rechte man. Inderdaad. Ze was eerst onredelijk geweest. Nu kwam het uit dat ze onzedelijk was. Het kwadderde van de een naar de ander. Maar ze kon geen geluk vinden in deze wereld. Ze dronk aan deze wereld. En ze zag hier duizenden van hier die drinken aan. De fontein van deze wereld. Maar ze kunnen hun dorst niet dragen. Het is onzichtbaar. Ze gaan voor eeuwig verloren. En de Heer Jezus gaat dorst naar hier. Ook in die ziel van deze.
Zou je zeggen, ja, die vrouw die gaat er een beetje tussenuit, hè? Die probeert er onderuit te komen. Want er zijn meer mensen, daar kom je op bezoek. In huis en je probeert dan door te stoten naar de diepte en de zonde aan te wijzen. Ja, moet nog een bakje koffie? Dan gaat het gesprek de andere kant. Het wordt te warm onder je voeten. Je moet niet te dicht bij de mensen komen. Je mag wel over de zonde spreken. Maar je mag de zonde niet aanwijzen. En daar worden we ook toegeroepen. Om de knopen der ongerechtigheid te ontbinden. Daar moet toe worden opgeroepen. Jona ging naar Nineveh. En hij zei, nog 40 dagen en dan wordt de stad omgekeerd. Die zou zeggen, nou dat is ook een evangelie. Hè? Dat is eigenlijk helemaal geen evangelie. Want je gaat toch niet naar een stad en je zegt, nog 40 dagen worden ze op, dan worden jullie allemaal omgekeerd. De hele stad vergaan. Toch lag er genade in. God liet het nog aan zeggen. Het oordeel, dat is ook genade. Die Nineviten hebben begrepen. Dat is genade. We zouden vandaag zeggen, dat is een zware dominee. We moeten zien weg te krijgen. We moeten meer de genade horen. Inderdaad, we mogen gerust. En we moeten van de genade horen, zeker. En vanmiddag gehoord. Maar de dingen moeten soms aangewezen worden. Ik werk ook in de gevangenis. En daar zit je dan. 12 van die boeven voor je. Ja. De een heeft in de drugs gezeten. De andere heeft een moord gepleegd. En de derde
heeft de banken opgelicht en de vierde heeft de staat voor zoveel miljoen opgelicht en daar zitten ze dan. En dan begin je het evangelie te verkondigen aan deze mannen die eigenlijk ook helemaal geen interesse erin hebben. En toch. En zo begon ik, jongens. Dan moet je niet denken dat ik beter ben dan jullie. Want ik ben ook een dief. Ik ben ook een moordenaar. Omen, heb jij ook wat uitgestoken, Henk? Ik zei, nee, jongens. Niet zoals jullie. Maar in mijn hart. Toen ben ik begonnen uit het paradijs. Dat het daar begon. Verkeerde begeerte. En die begeerte die baarde de zonde. En zo gaat het leven voort en ook in jullie leven. Geld en goed en jullie grepen maar en grepen maar. En je had nooit genoeg totdat je vergreep aan een ander. Zo goed. En zo was er ook een jongen. Een man. Een drugsbaron. Een man die het gemaakt had, zo gezegd. En ook bij zijn kameraden in de gevangenis kon laten zien. Kijk, een villa en dat en dat. Ik heb het allemaal gehad. Vrienden. En in de gevangenis was hij nog de baas, de drugsbaas. Die het voor het zeggen had. Want er is een hiërarchie, ook in de gevangenis. En deze man, die gaf ik een Bijbel. Praten met hem wat nou nodig is. En daar heb ik ook gezegd tegen hem. Weet je niet wat je gedaan hebt? Ja, hij zegt die drugs verhandelen. Hij zegt in een hotel. Met mensen die ook een boord en een strop daar zomaar hebben. Net als jij, zegt hij. En daar heb ik zaken mee gedaan. Goed aan verdiend. Hij zegt, als mijn buurman een wasmachine kapot had, dan ging ik geld geven. Ik heb allemaal goed gedaan. Zeg, en die bar met die meiden die hij had dan? Kroop je daar niet mee in bed dan? Oh ja, maar dat heb ik wel eens gedaan, maar wie doet dat niet? En ik zeg, en die junkies die allemaal. Paron nul was er toen nog. Die daar liggen daar. Door jou? Nou ja, dat zie ik zo niet, zegt hij. Weet je wat je doen moet? Lees de Bijbel maar. Lees dat en dat maar. Hij is gaan lezen. Gaan lezen. Gaan lezen. Gaan bidden. Gaan zoeken. En God heeft zijn ogen geopend. Zelfs dat ik een paar brieven in handen kreeg van hem. Waarin stond het volgende. En schreef hij aan zijn tante, die had een neef van hem was gestorven en die schreef hij ter bemoediging. En hij schreef, tante, zegt hij, en onkel, zo op zijn Vlaams. Hij zegt, ik heb een vrolijk leven gehad. Ik was de vrolijke man. En ik kon alles en iedereen keek tegen me op. Maar ik heb nu iets anders leren kennen in mijn leven. Ik heb de Bijbel gekregen door een aalmoezenier. En daar heb ik in gelezen. En ik heb veel gebeden. En toen heb ik gezien. Want zo stond het er, hij zegt. Toen heb ik gezien dat ik zwaar gezondigd heb. Niet alleen dat ik drugs gesmokkeld heb. Maar dat ik mijn vrouw bedrogen heb. Dat ik de mensen verdriet aangedaan heb. Dat God verdriet heb aangedaan. Hij zegt, tante, en die schuld die is me op een dag zo zwaar geworden, zegt hij. Dat ik het niet meer kon houden. Toen ben ik op mijn knieën in de cel terechtgekomen. En daar heb ik alles aan God verteld. Hij zegt, en toen is er zoveel liefde in mijn hart gekomen van God, zegt hij. Dus dat kan ik niet vertellen wat dat is. Het was alsof het licht werd in mezelf, maar het licht in mijn hart. Hij zegt, het gevoel dat God me alles vergeven heeft. En nou wil ik die God dienen. En als je die God leert kennen, word je gelukkig, schrijft hij. Maar dat doe je dan zo goed, als je dat dan leest. En dan gingen we samen, als ik dan de dienst begon in de gevangenis, dan gingen we samen, apart, in zijn cel. Want ik heb een sleutel, dus ik kan in alle cellen komen. En dan gingen we samen bidden. Dan liet ik hem bidden. Ik zeg, ja, dan moet jij maar bidden. Want ik moet straks spreken. En dan ging hij vragen of God ons helpen wilde. Als we de Bijbel gingen vertellen. En er klopt iemand op mijn schouder en zei, Henk, ik hoop dat ons gebedje mag helpen. En zo gingen we dan samen naar de kerkzaal. En daar zaten de mannen. Hij was zo'n beetje mijn kerkenraad. En op een rond kerst, toen op een gegeven moment, was klaar met de preken en dan mogen ze vragen stellen. Toen zegt er een, Henk, zegt hij, gaan we nog een feestje bouwen met de kerst? Ja, jongens. En komen er nog mensen van buiten en vrouwen en zo en breng je drank mee? Ik zeg, Mark, wat denk jij er nou van? En dat zal ik nooit mijn leven meer vergeten. Mark die nam zijn Bijbel in zijn hand. En daar stond hij. Getatoeëerd. Nog lang haar. Sterke jongen. En hij zegt, mannen, zegt hij. Hier heb ik de Bijbel, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet meer verloren gaan. Ik heb de Bijbel leren kennen als het woord van God. En dat is de waarheid. Als jullie, hij zegt, als jij, hoeveel jaar moet je nog? 8 jaar? Jij 4, 3, 2, 1? Zegt, moet je er nog een jaar bij krijgen? Om na te denken waarvoor je hier zit? Hij zegt, leer toch die Bijbel kennen, want anders ga je voor eeuwig verloren. Hij zegt, en ik wil niet meer verloren gaan. En God roept ons dat we tot bekering moeten komen, jullie moeten tot geloof komen. En zo stond hij daar. Het werd stil. Eén van hen sprak. Ik moest zwijgen. Het woord is een kracht. De jongens gingen stil weg. En zo getuigde hij op zijn sectie, waar hij gevangen zat. En een jaar later, toen wilde de rechter hem nog een aantal jaren in de cel stoppen, omdat hij brieven geschreven had vroeger vanuit de gevangenis naar Spanje, om de drugslijn voor te zetten. Maar dat had hij natuurlijk de laatste jaren niet meer gedaan. Daar had hij verdriet over. En toen zei hij tegen zijn advocaat, ja, ik ben tot bekering gekomen. Ja, zei die advocaat, dat weet ik niet hoe ik dat verdedigen moet, daarvoor het gerecht. Hij zei, maar de kardinaal moest er hier wel. En toen moest ik dan voor de Antwerpse rechter verschijnen, waar een heel groot drugsproces was. En hij was de aanvoerder. En in de Antwerpse krant stond, Aalmoezenier getuigd op drugsproces. En vertelde hoe een biasklant tot een brave jongen werd. En de uitspraak was dat hij vrijgesproken werd. Hij kon zijn cel verlaten. En hoe is het nou verder gegaan, zegt u? Hij woonde natuurlijk niet in Gent, maar ergens anders in België. En dan belde hij me op en zegt, Henk, wil je nog eens komen in onze gemeente? Een evangelische gemeente, goed, doet er niet toe. Die jongen die gaat dan naar de kerk. Maar wil jij nog eens een lezing komen houden? En op een zomeravond heb ik daar een lezing gehouden over het gebed. En het was verschrikkelijk warm. En iedereen deed zijn jas uit. Maar Mark hield zijn jas aan. Toen zei er iemand, Mark, doe je jas toch uit, joh. Het is zo warm. En hij ging staan en dat zal ik nooit meer vergeten. Hij zei, vrienden, zegt hij. Ik zou mijn jas wel uit willen trekken, maar ik draag de littekenen van de zonde. En dan loop ik hele dagen over de wenen, zegt hij. Want als ik daarna kijk, dan zie ik heel mijn oude leven weer. En toen deden ze een jas uit. En toen stonden daar tatoeages van blote vrouwen op zijn arm. Hij voelde het, de pijn. En allemaal werd het, voelden ze de pijn. De littekenen van de zonde. Draagt u ook littekenen van de zonde? Want als God in ons leven komt, met zijn genade, dan verzoent hij de schuld. Dan vergeeft hij de ongerechtigheid. En hij geeft ons het eeuwige leven, maar die littekenen, die blijven zichtbaar. Die draag je mee tot het graf. Tot je sterft en begraven wordt, dan gaat er alles onder. Dan zal de litteken ook verdwijnen. Want dan zullen we straks in heerlijkheid opgewekt worden. Dan zal er geen vlek of rimpel meer zijn. Waar ging het deze vrouw om, vrienden? Het was geen afleiding van, nou ja, dan gaan we maar eens even praten over het gebed. Maar niet meer over de zonde. Nee, dat is niet waar. Want later zegt ze, kom, zie de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb. Dat wist ze goed. Maar hoe moet ze nu tot die genadige God komen? Waar moet ze nu aanbidden? Waar moet ze nu zoeken? En als de Heere gaat werken, geliefde, dan komen er zulke mensen die gaan vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waar kan ik u zoeken? Kunnen God niet meer mis? En zo is eigenlijk de diepste vraag uit haar hart. Naar het gebed. Om bij de bron terecht te komen waar ze genezing kan vinden. En dan mag de Heer Jezus ze verkondigen dat God in geest is. En dat je hem overal kan aanbidden. In geest en waarheid. In oprechtheid van het hart. Dat hij alles ziet en alles hoort. De diepste zuchten van ons hart. En zo moet je dat woord dan brengen. Gesprek met de buitenstaanders. Zien we nog zitten. Tegenover de grootste crimineel. Hij is nu 30 jaar. Ik denk dat hij in zijn leven 2 jaar buiten de gevangenis geweest is. De rest heeft hij van zijn jonge leven af in internaten en in gevangenissen verkeerd. Zeg, wat moet jij nou, joh? En straks eruit komt. Ja, weet ik niet. Hetzelfde pad op, zegt hij. Criminaliteit. Zeg, geloof jij in God? Hij zegt, nee, God bestaat niet. Dat is onmogelijk, zegt hij. Zo'n rotwereld. Denk je dat God er bestaat? Als ik God was, zegt hij, dan had ik zo'n wereld niet gemaakt. Ik zeg, dat heeft God niet gedaan, jongen. Dat hebben wij gedaan. Dat heb jij gedaan, dat heb ik gedaan. Ik ook. Daar hoor ik ook bij. Net zo goed als jij. Wij hebben allemaal God verlaten. Maar weet je wat nou het wonder is? Ik kan het ook omdraaien. Soms moet je heel radicaal tegen die mannen zijn. Dus stel je nou eens voor dat jij nou eens God was. Dat je nou eens in die hemel zat. En je hoort alle gevloek aan op aarde. Wat zou je dan doen? Nou, je zegt, jongens, ik zet de gaskraan open. En ik laat ze allemaal omkomen. Of het water, ik laat ze allemaal verdrinken. Want er is er geen één die mij zoekt. Dat is de andere kant. Zeg maar, hier heb jij een boekje. Dat moet je eens goed lezen. Daar gaf ik hem een boekje van Spurgeon, De Weg. Zo'n klein foldertje. Een aantal dagen kwam ik terug in de gevangenis. Ik denk, ik moet hem toch eens op gaan zoeken. En ik in zijn cel. En hij... Ik zeg tegen hem, en, heb je het boekje gelezen? Ja, zegt hij. Hij zegt, joh, hij zegt, ik ben er 3 dagen niet goed van geweest. Zo, waarvan niet? Hij zegt, van dat boekje? Zeg, hoezo? Hij zegt, nou ja, die dominee zegt dat er een God is. En hij zegt, ik moet geloven wat erin staat. Hij zegt, er zal niemand me nu meer ontkennen dat er geen God is. Hoe kan dat dan, joh? Ja, zegt hij, maar dat heeft me zo aangegrepen, dat boekje. Ja, nou moet je er wel wat mee gaan doen. Want nu geloof je dat er een God is. En die God zal jou ook horen hebben. Ja, dat is waar, Henk. Maar ik heb er geen zin in. Dan mag je ook bidden aan God. Dat zullen we nu doen. Of de Heere je hart wil omwenden, bekeren, omdraaien. En er wel zin in krijgt. En zo heb ik dan met hem gebeden en gelezen. Een crimineel. Ja, dan hoop je maar dat het woord wat verder gaat doen in zijn leven. Deze heeft gezegd, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Want het woord gaat zelf met macht en majesteit te werk. Vergeet nooit die avond dat we daar zaten in de gevangenis, in een dienst. En ik had gepreekt over Handelingen 17, Paulus op de Areopagus, een mooi hoofdstuk natuurlijk. Hè, dat hij moet verkondigen dat aan de mensen dat ze zich alom bekeren. Nou, ik had het hoofdstuk, druk ik altijd af, kopieer ik altijd uit de Bijbel en deel ik altijd uit. Daar hoeven ze niet te gaan zoeken in de Bijbel, want dan zijn net als de catechisanten die zeggen, dominee, waar staat dat? Dat duurt al een half uur voordat ze het opgezocht hebben. Dan kun je beginnen. Zo gaat het in de gevangenis natuurlijk ook. Dus ze hadden allemaal een papier voor ze. En om de beurt moeten ze daar een vers lezen. Nou, soms weet je niet wat ze lezen. Maar goed. Henk, wat is dat moeilijk? Daar begrijp ik nou helemaal niks van. Jongens, dat zal ik eens uitleggen. Jullie kijken ook wel eens in die, in jullie strafregisteren. In jullie dossier, dan mogen jullie inkijken. Zeg, begrijp je daar alles van? Nee, daar begrijp ik ook niks van, zeg. Weet je waarom dat ze dat zo schrijven? Weet je waarom dat ze die wetten zo uitvaardigen? Dat je er geen kant mee uit kan, man. Dat je niet door de mazen van de wet kruipt. Weet je waarom God zijn woord zo laat beschrijven? Dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat God daar iets mee bedoelt. Iets mee te zeggen heeft. De taal uit de hemel, maar jouw oren en jouw ogen zitten dicht. Die moeten open. En als de Heilige Geest die opent, dan ga je het zien. Toen was ik daar aan het preken over handelingen. En eind van de dienst, het was stil, ze hadden goed geluisterd. Soms luisteren ze ook niet. En toen zat er eentje, die zat er middenin. Die zat met de papiertjes in handen. Een beetje arrogant te kijken. Hij zegt, Henk, staat dat nou allemaal op dat papiertje? Wat je er allemaal verkondigt? En hij keek zo naar de andere jongens of ze niet in de lach willen schieten. Maar er was niemand die lachte. En in één keer gooide hij dat papier neer en begon te huilen. En toen zei hij, Henk, hoe komen we hier uit? Ik bedoelde niet uit de gevangenis, dat wist hij ook wel. Maar uit deze ellende waar we onszelf in geworpen hebben. En toen was er geen oog meer droog. Toen zaten ze allemaal te huilen. En toen zei ik, jongen, dat is nou een wonder. Dat ik hier sta. En dat ervaar ik zelf ook als een wonder. Dat God ons een weg gegeven heeft dat we hier bij jullie nou in de gevangenis mogen verkondigen dat er nou een weg is. Je kan eruit, jongen. Je kan eruit. Je kan uit je gevangenis van je leven komen. Want God zegt het. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En dan mag je komen, jongen, zoals je bent. In je vuile, vuile, vieze zonde. In je ongerechtigheid. Je mag komen tot God. Want God zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En dan mag je je knieën vanavond buigen. En dan doe je het maar als die bewaker voorbij gegaan is. En dat niemand het ziet. Dan moeten jullie allemaal beloven, jongens. Zullen je dan je knieën buigen. En dan moet je eens vertellen aan de Heere, Heere God. Ik ken u niet. Maar ik heb vanavond gehoord dat ik gelukkig kan worden. Dat ik een nieuw leven kan ontvangen. En dat u dat wil geven. Dat u al mijn zonden wil vergeven. Dat heb ik vanavond gehoord, zou u het willen doen, heren. Ik zeg, dat moet je echt doen, jongens. Want als de Heer met zijn geest in je hart gaat werken, dan wordt alles anders. Dan heb je geen zin er meer in om in die drugs te gaan handelen. Dan heb je geen zin meer om dat oude leven op te nemen. Dan wil je graag een nieuw leven hebben. Een leven dat gehoorzaamt aan het woord van God. Oh, dan heb je ruimte. Dan voel je je gewoon één met de jongens. Dan sta je er zomaar tussen. En dan kan ik zo begrijpen, gesprek met je naaste. De buitenstaander. Dan kan het zo, dan ga je zo van deze jongens houden. Dan worden het jouw jongens. Jouw mannen. Och, ze zijn ook wel eens een keer dwars. Ook wel eens een keer dat je soms als een ruzie maken tussen beiden moet springen. En dan moet je bijna wel een klap opvangen. Dus jongens, nu is het afgelopen. Uit. En luister naar mij. En we maken er geen ruzie meer over. Ik kwam een keer op een afdeling. En toen zegt er een zo'n gevangene, zegt hij, Henk, kom eens hier. Ze hebben in die cel, hebben ze er een in elkaar geslagen, jongen. Nou, dat is niet mooi meer. Dat is een pedofiel. Kan je hem eens opzoeken. Die man is bombenblauw geslagen. En de bewakers doen er ook niks aan. Ik er naartoe. En die man die heel bang. Heel zijn gezicht, zijn bril kapot. En zijn ogen blauw. En daar zat hij. Zegt, ja, ik ben de protestant aanmoezen. Ja, zegt, maar ik ben Rooms-Katholiek. Ik zeg, dat maakt niet uit, joh. Ik zeg, ik kom je opzoeken. Wat is er gebeurd? Er kwam zijn heel verhaal. Er was een van de gevangenen die riep, jongens, een pedofiel! Nou, een mum van tijd. Toen ze cel maar even open stond, hadden ze hem te pakken. Zeg, wie is er geweest? Ja, ja, die. Daar, die cel. Zeg, ja, die ken ik wel. Ik ken het toen. Zeg, het zal goed komen. Met die jongens naar de cel gegaan. Zeg, jongens. Zeg, ik vind het vreselijk wat een pedofiel doet. Om kinderen. Jonge kinderen te verkrachten. Ik zeg, voor hun leven te verwoesten. Ik zeg, je zou ze onder je armen. Hè? Je zou ze de nek omdraaien. Ik zeg, maar dat komen jullie niet toe. Zeg, deze man. Die jullie geslagen hebben. Is ook een mens. En hij zal zijn straf dragen. Daar zal God ook voor zorgen. Maar dat hoeven jullie niet uit te voeren. Ik zeg, je kan je excuses aan gaan bieden. Want anders maken we er werk van. Ik zeg, en echt en gemeend. Want het is ook een mens. Ik zeg, ik ben tegen pedofiel. Natuurlijk. Ik zeg, maar jullie hoeven geen rechten te spelen. En jullie zullen het excuus moeten aanbieden aan deze man. Ze hebben het gedaan. En later zeiden ze, ja Henk, het was toch verkeerd van ons om dat te doen. Zegt, jullie moeten geen rechter spelen. En jullie hebben er niks mee te maken. Zeg, want als ik al jullie ongerechtigheid eens uit ging te schreeuwen hier in de gang. Dat zouden jullie ook niet leuk vinden. En zo probeer je, ja, een bemiddelende rol te spelen, maar het allerbelangrijkste, het woord van God uit te dragen. Natuurlijk is onze taak niet alleen in de gevangenis, maar het meeste natuurlijk in onze post, op de straten, in de stad. Maar de stad krijgt een hele andere kleur als je vanuit de gevangenis werkt. Een tijdje geleden liep ik zo door de straat heen, in de stad. Ik denk, jongens, wat komt daar voor een luguber figuur aan? Je zou er haast een straatje voor omgaan. En ineens komt hij achter die auto vandaan. Hé, Henk, jij hier, joh. was natuurlijk een uit de baaiers. Ik zei, ja, en wat doe jij? Ja, ik ben aan het verhuizen, zegt hij. Zegt, heb je nog de Bijbel? Ja, ja, ik lees het nog. Ik zeg, maar doe je ook wat erin staat? Ja, Henk, ja, dat is moeilijk hoor, zegt hij. Hij zegt, ja, je moet maar, je staat hier buiten de gevangenis, je hebt niks. Hij zegt, ja, dan moet je weer gaan stelen, hè. Een jongen toch. Vraag toch aan God en probeer toch je leven te veranderen. Want dat gaat niet goed. Je zit zo weer in de gevangenis. Ja, ja, kan ik niks te doen, joh. Het is nou eenmaal zo, hè. Zo is het leven, zegt hij. En toch probeer je dan zo'n jongen te wijzen wat nou nodig is. En zo sta je dan op straat en doe je gesprekken. Soms komen ze ook wel in de kerk. En nu hebben we er twee van die boeven. Die zitten ook in de kerk. De een is zijn leven toch al heel wat veranderd. En de andere jongen die pas gekomen is. Daar zien we ook al goede resultaten in. Maar een mens moet wederom geboren worden. En dat is het belangrijkste. En zo in onze kleine, ik weet niet hoe lang ik spreken mag, maar 5:10, daar hou ik de klok in de gaten. Want er is natuurlijk zoveel te vertellen. Want ik ben natuurlijk vanmiddag niet gekomen om een preek te houden, dat begrijp je wel. Maar om iets van een indruk te geven van het werk wat we mogen doen daar. Nou, we hebben daar ook het werk in de stad, in onze post. En als ik dan vraag hoe groot is die post, ach, het is een handje vol. En toch mag ik zeggen, in die stad die zijn ziel vergeet, zo kun je het zeggen. Een stad die zijn ziel vergeet, heeft God toch mensen geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En die komen op de post, elke zondag. En als hij dan weet wat een strijd die mensen hebben. Zondagavond kwam er nog eentje. En die zegt, ja, mevrouw, die is woedend. Hij zegt, ik ben maar weggelopen. Hij zegt, moet je alweer naar die kerk. En weer gaan bidden daar. Man, schijt er toch mee uit. En dan kun je verwachten dat hij eerder op zijn kop krijgt als liefde thuis. Een ander, een meisje, een jonge vrouw, familie tegen. Moeder zit ze altijd dwars, omdat zij naar de kerk komt. Zo kan ik er verschillende opnoemen, waar ze moeite en zorg hebben. En we denken wel eens aan Rusland, een vervolging, maar in wezen is dat overal. Waar mensen werkelijk de Heere gaan zoeken. Ik denk ook aan die jonge vrouw die werkt in een ziekenhuis. Ze had een prachtige baan. Moest op een gegeven moment bij de directeur komen. Je doet goed je best en ja, dik tevreden. Maar we hebben nogal wat werk. En u kunt s'avonds dan nog twee avonden misschien wel overwerken. Dan willen we dat jullie wel zwart betalen. Want dat is in België zo. Het halve circuit in België is zwart. Ja, zei dat meisje. Dat doe ik niet. Ik wil zo wel werken. Maar ik ga het niet voor zwart. Dat doe ik niet. En waarom niet? Omdat ik de keizer moet geven wat als keizer is. Dat staat in de Bijbel. Ik mag niet zwart werken. Nou ja, zegt hij. Gaat dan maar er vandoor. En ze werd op het minste plaatsje gezet. En dan zit ze nu al 10 jaar. Alle collega's en collega's gaan haar voorbij. Dat is lijden. Om Christus wil. verdrukking lijden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Paulus schrijft toch dat we aller afschrapsel zijn. Uitvaagsel. Dat we niet tot deze wereld behoren. Dat je uitgerangeerd wordt. Maar God zorgt toch. Dan moet ze het minste baantje hebben. En toch zegt ze, ik durf daar niet weg te gaan. Want ik moet daar zijn. De Heere roept me daar. En dan mag ze troost vinden. In de verkondiging van het woord. Ik weet nog goed dat ze jaren geleden belijdenis deed. Dat is indrukwekkend. Want dat is ook heel moeilijk voor een Rooms-Katholiek. Want als die belijdenis... Je kan wel naar die post komen bij ons. Dat gaat wel. Er zijn een aantal Rooms die dat doen. Maar als het op het punt komt van belijdenis doen. Breken met de kerk, het doopattest opvragen in de Roomse kerk. En dan te breken. Dan komt er alles op af. Dat betekent dat je je zaligheid verliest. Het is net zo goed als je bij een bedrijf werkt. Je hebt jaren gewerkt. Je hebt een pensioen opgebouwd. En je gaat er weg. Dan is alles weg. Zo gaat het nou eigenlijk ook in de Roomse kerk. Als je de Roomse kerk verlaat. Dan verlaat je eigenlijk de moederkerk. Dan verlaat je eigenlijk de zaligheid. Dat wordt van binnen gevoeld. En belijdenis doen is dan zo groot. En toen zegt ze, maar heren, staat dat nou ook in de Bijbel? Wat staat dat nou? Op een middag, na het eten, sloeg ze de Bijbel op, Psalm 116. Ik zal mijn gelofte betalen, nu in de tegenwoordigheid van al uw volk. En ze vond dat zo groot dat dat in de Bijbel stond. En toch kon ze het niet geloven. En ze zegt, heren, is dat nou echt waar? Het was net wat de heren zei, lees dan maar verder. En er staat er nog een keer in. In diezelfde psalm wordt het nog een keer herhaald. Ik zal mijn gelofte betalen in de tegenwoordigheid van al uw volk. Toen zegt ze, ja heren, ik zal het doen. En zo heeft ze belijdenis des geloofs gedaan. En zo zie je, de Heere spreekt door woord en geest. En ik denk ook aan die jongen die kwam naar de kerk. Zomaar uit het achterbuurtje. En plots glaat er een raampje open. Hey Dirk, waar ga je naartoe? Naar de kerk. Wat, kerk? Ja, wat voor een kerk? Ja, protestant. Mag ik mee, Dirk? Ja, is goed, ga maar mee. En die zondag kwam er een student zomaar in de kerk. En van dat moment greep God er zo in haar hart. In de kerk hoorde ze wat deze vrouw hoorde. Water des levens. Ze had altijd gedorst. Ze had nog nooit een kerk. Behalve dan historische kerken. Want ze leerde voor architecten. Had ze de kerken wel van binnen gezien. Maar nooit een kerk betreden. Om een godsdienstoefening bij te wonen. Want haar ouders moesten niets van het geloof weten. Ze was ook niet gedoopt. En hier kwam ze dan in een kerk. Waar het woord van God werd verkondigd en het greep haar aan. En de Heer is in haar leven gaan werken. Zomaar in die kleine dingen. En ze kwam met lust en liefde naar de kerk. Maar er kwamen de moeilijkheden thuis. Vijandschap. Ontzettend. Als op een zondag zo zat te huilen, ze zegt, ik weet niet meer hoe het moet. Ik zeg, ik weet het. Geef je Bijbel maar hier. Ga maar terug. Zeg maar tegen je ouders dat je nooit meer naar die kerk gaat. En zeg maar tegen je vrienden dat je niet meer aan het geloof doet. Dat je weer gewoon meedoet. Ik denk dat het beste is. Ze begon zo harder te huilen. Ze zegt, ik kan niet en ik mag niet uit de kerk blijven. Want hier wil ik zijn. Want hier hoor ik het woord van God. En dat woord heb ik lief gekregen. En die God, die wil ik dienen. Zeg, dan zal God jou ook helpen. Ook door die moeite heen. En toen is ze gedoopt. Indrukwekkend. Al de heidenen door uw handen zullen komen, Heer. En daar is ze geknield. En toen heeft ze het doopwater ontvangen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wonderlijk. Dan ga je hart springt open. En dan zeggen we het wel eens. Al zou het maar voor één zijn. Dan zeggen ze wel eens tegen je. Meneer Boren, hoe komen we er al? Ja, één. Ja, maar zo weinig? Zo weinig? Gelukkig komen er meer. Maar al zou het nou voor één zijn. Hè? Wat hebben we er hier voor over als er hier iemand gegijzeld wordt? Als er vanavond een man gegijzeld wordt, dan zitten we allemaal naar de radio te luisteren en zeggen, hoe zal het aflopen? Dan sturen ze de ME erop af. En dan wordt heel Nederland op zijn kop. En dan worden miljoenen van hem besteed. Als er nou één ziel gered wordt in Gent. Uit de eeuwige verlorenheid. Dan mogen we er best wat voor over hebben. Dat zal niet in de krant komen als er iemand tot bekering komt. Nee, dat komt niet in de krant. Dat is geen nieuws. Maar het is wel nieuws in de hemel. Ja, voor God de Vader is geen nieuws. Maar hij verblijdt zich wel. En de engelen, die kijken als het ware op het gezicht van de Vader. En ze verheugen zich als ze de blijdschap van hem zien. Er is blijdschap in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Komt en ziet een mens die mij gezegd heeft. Wat ik gedaan heb is deze niet. In Christus wordt die vrouw eerlijk, hè. En dat is nou het mooie, geliefde. Als de Heer in je hart gaat werken, dan ga ik natuurlijk niet overal vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Dat hoef ik niet. Dan ga je vertellen wat God gedaan heeft. Dan kun je er soms niet meer van zwijgen. Dan je zegt, wat Hij voor grote dingen aan mijn leven gedaan heeft. Ik was het die van Hem weggelopen is. Die Hem niet gezocht heeft. Maar Hij heeft mij gevonden. Mag het zo bij u ook zijn. De meesten zijn ouderen. De meesten van ons. Ja, we zijn allemaal zo dicht bij de dood. Eigenlijk voor allemaal hetzelfde. Het kan voor mij, het kan voor u zijn. Maar u bent toch in de avond van uw leven. Bij mij zitten ook oudere mensen. Er is ook een man die is 96. En die heeft ook gebeden of er in Gent iets mocht komen. En de Heer heeft zijn gebed verhoord. Hij zit nu al 20 jaar bij mij in de kerk, zolang ik in Gent ben. Maar wat zal het woord u doen? Wat heeft het woord in uw leven gedaan? Zullen daar Gentenaren, die midden in de zonde geleefd hebben, u straks voorgaan in het koninkrijk der hemelen? En wij die het goed geweten hebben. Ik denk, dan stop ik, kwam een vrouw. En die komt dan wel eens mee naar de kerk. Die man. Die komt altijd. Maar die vrouw die komt dan ook wel eens mee. En die, ja. Die is rechtuit, hè. Als u nou er zou zitten, zou ze aan u vragen. Ben je ook al kind van God? En u ook? En dan zeg je, ja, ik weet het nog niet. Ja, maar je gaat al zo lang in de kerk. En weet je het nou nog niet? Zo radicaal. Ja, ik weet het wel. Het is heel groot om dat te zeggen. Kind van God te zijn. Maar mag ik u het anders zeggen? Kunt u God ook niet meer missen? Kunt u het zeggen in het diepst van je hart? God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Ik heb gezegd.
We gaan namens u, onze broeder evangelist Bor, heel hartelijk danken voor zijn rijke bijdrage aan deze middag. We zijn de Heere dankbaar voor uw komst. We zijn hem ook dankbaar en we zijn verwonderd over zijn werk in ons buurland. Dat op een hele bijzondere manier toch zo zijn voortgang mag hebben. De Heere zegene u rijk op de plaats die u in zijn koninkrijk hebt gekregen. En dat hij ook u voor velen nog tot zegen mag stellen. En ik spreek de wens naar u allen uit dat ook dit wat we vanmiddag hoorden ons inderdaad ook tot zegen mag zijn. Zeker ook dat appel, ja, dat het zou kunnen zijn dat waar wij misschien wel eens wat zo uit de ooghoeken naar beneden op neer kunnen kijken, dat zou ons kunnen voorgaan in Gods koninkrijk. Eerste kunnen de laatste zijn en laatste de eerste. En het verachte en onedele verkiest de Heere, opdat hij het geen iets is beschamen zou. En dat is een hele les. Als we Psalm 67 gaan opgeven, dan kijk ik ook uw richting uit, broeder Bor. De algoede God zij u genadig en zegene u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig u lichten en hij zij u goed. Dat wensen we van harte toe. Zullen we dat zingen? Psalm 67, het eerste vers, de algoede God zij ons genadig. En dan wil ik, goed dat mevrouw dat nog even zegt. En dat sluit ook aan op een van de laatste opmerkingen. U weet dat nog van die gijzeling? Heel Nederland, als er iemand gegijzeld is in Middelhanen, staat vanavond op de kop. En dan zijn er miljoenen die er vooruitgegeven worden als die man maar vrijkomt. Hè? U hebt gehoord net van de gijzeling. Ja, nee, dat is een voorbeeld, hè? Dat was een voorbeeld. Oh, zeg u nee. Maar wat is het u nou waard dat iemand vrijkomt in Gent? Hè, dat trok de heer Bor heel duidelijk door. Wat is het u waard dat er iemand vrijkomt in Gent? Nou, dat mag u laten weten wat u dat waard is in de collecte. Van harte de collecte aanbevolen die nu zal worden gehouden. broeder Borg, ik mag u nog wat overhandigen, ook voor uw komst namens het comité van deze middag. Alsjeblieft, met heel hartelijke dank voor uw komst. Mag ik u vervolgens vragen om met ons met gebed te eindigen.
Laten we samen danken en bidden. Heere, gij grote en eeuwig God, hoe past het uw naam ootmoedig dank te zeggen dat we hier deze middag met deze ouderen bijeen mochten zijn om allereerst uw woord te horen, Heere, want daar gaat het om. Dat gij meerder zijt dan Mozes. Want als wij onder de wet hadden moeten blijven, dan waren we voor eeuwig verloren gegaan. Maar nu is de genade en de zaligheid door Jezus Christus geworden, door welke wij kunnen zalig worden. Heere, geef toch dat we dat zullen zoeken. Die zaligheid die nu te vinden is. Wilt u het ons allen geven, Heere, dat wij in alle ernst met ons gebogen knieën dat zullen zoeken. Wilt u ook gedenken aan de mensen waar we over gesproken hebben, Heere, in Gent, in de gevangenis, waar die jongens zijn, eigen schuld dat ze daar zitten, Heere, maar toch. U bent die God van genade, die de deuren van de gevangenis wil openen, als de deuren van hun hart geopend zullen worden. Wilt u het geven, Heere, dat uw woord daar rijke ingang mogen krijgen. Wilt u het geven dat op de straten van de stad uw woord mag klinken, in de huizen, laat u dan met God verzoenen. Wij dan, gezanten van Christus wegen, wij bidden u, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Heere, laat dat lang mogen klinken in deze stad, ook hier in Middelharnis, dat we allemaal hetzelfde nodig, die deze gemeente gedenken, de ouderen gedenken, de voorganger gedenken, Heere, ook een zware taak heeft, waar hier ook zoveel zielen zijn. Ja, Heere, we mogen het ook wel zeggen. Die geestelijk ook niet altijd weten. Het verschil tussen de rechter en linkerhand. Heere, wilt u hem wijsheid geven. Dat u hem geven. Dat in de kracht en de majesteit van uw woord mag voortgaan om te zaaien. En zult u zelf voor uw werk zorgen. Want uw koninkrijk komt, ja, Heere, ook hier en ook in Gent. Hoewel we vele zorgen hebben, als we deze wereld zien rondom ons heen, en waar wij ook een deel van zijn, Heere. De zuigkracht van deze wereld bewaar ons daarvoor. En schenk ons de tere vrezen van uw heilige naam, omdat we mogen wandelen in deze wereld met u, Heere, in een krom en een verdraaid geslacht, wilt u het ons geven, dat wij met die vrezen van uw naam bedeeld mogen zijn. Heere, ga met een ieder van ons als we naar huis gaan, als we straks in onze woning komen, ouderen, alleenstaande. Heere, dan kan het zo ons aangrijpen, als we zo alleen staan. En de ouderdom is daar. Geef dan, Heere, dat er iets van mag zijn, zoals Simeon. Nu laat ge, Heer, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben de zaligheid, uw zaligheid, gezien. Dan is het rijk, Heere. Dan kunnen we naar het einde toe. Want dan wordt het straks eeuwige erfenis. Eeuwige zaligheid, wilt u zo ons gedenken. Vergeef al onze zonden, ook in het Allerheiligste, Heere. Is alles met zonde bevlekt. En was en reinig ons in uw dierbaar bloed. om Jezus wil. Amen. Ik zou zeggen, allemaal wel thuis en komen eens in Gent kijken.
Bedankt voor deze uitnodiging, maar u mag ook nog wel eens terugkomen in meneer Zoor. Goed, u ook van mijn kant en namens de leden van het comité dat deze middag organiseerde, een hartelijk wel thuis. En ik zou zeggen, tot de volgende keer hopen we, zo de Heere dat geeft. En neem u dan iemand mee. Dan hebben we een dubbele zaal nodig. Dat zou toch mooi wezen. Allemaal eentje meenemen. Ja.